Zo'n hele goede morgen allemaal. Fijn weer om in uw midden te zijn. Het is alweer een tijdje geleden. Maar wat hebben we nou een mooie start van deze morgen waarin we samenkomen in de naam van de Heere. Dat opdragen, ik vind dat elke keer weer zo rijk om dat te zien. Ouders die erkennen, dit hebben we van de Heeren ontvangen. En we willen het ook aan de Heeren weer teruggeven. En ook de Heeren vertrouwen voor zijn leiding in haar leven. Maar ook dat ze het in aanwezigheid van de gemeente doen, zodat er een gebed, een deken van gebed om dat kind, om de familie heen staat. En vooral als man met 7 vrouwen, 6 dochters en 1 vrouw. Ik dacht dat ik het al zwaar had gehad met 4 dochters, maar je gaat me ver voorbij. Maar het is wel rijk, hè? Ja, dat vind ik ook. En schoonzoons komen vanzelf. Kosten niks, maar die komen vanzelf. Dus dat scheelt. Maar ja, dan is het weer een ander probleem, hè? Zijn dit de goeie? Maar goed. Maar ik vind het elke keer weer bijzonder, want het is ook een getuigenis naar de wereld toe. En eigenlijk zou dit gewoon met open deuren moeten plaatsvinden, dat de wereld hoort, wacht even. We hebben het hier over een bijzonder schepsel, waardoor de Heere in de moederschoot geweven is. En afgelopen dinsdag moest ik een begrafenis leiden. En was ook zo heel bijzonder een begrafenis leiden. Dan zou je zeggen, wat is bijzonder? Omdat er geen wanhoop was, maar vreugde en hoop. Want de dood is overwonnen door de Heere Jezus Christus. Dood, waar is uw prikkel? En de dienst was eigenlijk een soort aanbiddingsdienst, waar de Heere geprezen werd voor zijn goedheid. En op die manier werd er afscheid genomen van een zuster. Heel mooi om dat te zien. En dat is het rijk als je zo als kinderen van God bij elkaar komt. Elkaar daar blijft mee bemoedigen en aansporen. En elkaar te helpen om te volharden. Want we leven in een tijd waar we als christenen echt bewust keuzes moeten gaan maken. We kunnen niet meer zomaar meewaaien. Je moet een keuze maken. Duidelijk, hier kies ik voor, hier sta ik voor. En als je dat gaat doen, dan ga je ook zien dat de schrift het zo vaak over volharden heeft. Volharden. Nou, waarom staat dat zo vaak in de schrift? Omdat het niet allemaal vanzelf gaat. En we kennen allemaal onze dieptes en onze hoogtes, onze moeites, onze zorgen, onze twijfel. Maar juist daarin volharden. En daarom is het zo belangrijk om dat ook als gemeente te doen. Want de tijd die tikt gewoon maar door. En we zeggen, we leven allemaal in de eindtijd. En soms denk ik wel eens, maar hoeveel leven alsof ze niet eens weten dat we in de eindtijd leven. En leven normaal. Maar als je bewust snapt dat we in de eindtijd leven, gaat dat je leven veranderen. Dan ga je keuzes maken. Dan ga je leven tot eer en heerlijkheid van de Heere. Dat is dan je verlangen. Nou, vandaag is het ook wat we noemen in kerkelijk Nederland Israëlzondag. En nou, heel veel kerken die storten zich dan 1 dag in het jaar op Israël. En dan hebben we dat ook weer gehad. En voor anderen is dat iets dat gaat door het hele jaar heen, heeft te maken. Dus het is net hoe je ermee omgaat. Het is natuurlijk wel interessant dat 30 september en 1 oktober was het Rosh Hashanah, het nieuwjaarsfeest van de Joden, van Israël. En hun zijn het jaar 5780 ingegaan. Dus die lopen iets op voor ons vooruit. Wij zitten 2019, we zijn het jaar ingegaan. Maar aanstaande woensdag is het natuurlijk Yom Kippur, grote verzoendag. En dat is wel heel bijzonder. Heel bijzonder. En daar wil ik wel deze morgen met u naar kijken. Wat dat daar betekende en wat dat voor vandaag voor ons betekent. Ik wil niet naar van we moeten terug naar de Joodse cultuur, maar eigenlijk vanuit Romeinen 15 vers 4, daar staat, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden vasthouden. De grote verzoening, grote verzoendag, geeft ons hoop om vandaag de dag ook stand te houden. Nou, daarmee wil ik natuurlijk naar Leviticus hoofdstuk 16. Leviticus hoofdstuk 16. En ik wil u echt vragen om dat vandaag ook, vanmiddag of vanavond, als u tijd hebt, dat hoofdstuk is rustig te lezen en eens te kijken van wat gebeurt er nou. Want deze morgen hebben we daar niet de tijd voor om dat hele hoofdstuk te behandelen. We gaan er een paar stukken uitkijken. Maar weet u wat zo bijzonder is? Dat volgens de Joodse rabbijnen is Leviticus 16 het hart van de Torah. Het zit ook een beetje in het midden, hè? Leviticus is natuurlijk het derde boek, dus dat is al in het midden. Het heeft bij ons 27 hoofdstukken, dus 16 is niet echt in het midden, maar aantal verzen zou het in het midden kunnen liggen. Maar ze zeggen, het is het hart van de Torah. Met andere woorden, dit is wel dan heel bijzonder als je 5 boeken neemt en je zegt, Leviticus 16 is het hart van de Torah. En dat zeggen ze omdat 49 keer het woordje verzoening voorkomt. Nou, 49 is 7 maal 7. En in de hele Torah komt het 77 keer voor. 70 plus 7. Mensen die van getallen houden, hier heeft hij er een paar. Maar als je ernaar kijkt, dan is het voor mij niet het hart van de Torah. Maar de grote verzoendag toont ons het hart van de Heere God. Want dat is zo bijzonder. Want het is de Heere die spreekt. En laten we maar eens een aantal versen lezen. Begin met vers 1. Hoofdstuk 16, vers 1. En daar zegt het al. De Heere. Dus dat is het uitgangspunt. Hier gaat de Heere spreken. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de 2 zonen. Nou, dat zijn natuurlijk Nadab en Abihu. Die met verkeerd vreugdevuur de tempel inging of de tabernakel. En hij zegt, na de dood van de 2 zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan, met een jonge stier, het jong van een rund, als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen als zondoffer en 1 ram als brandoffer. En dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is. En voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de 2 bokken werpen. 1 lot voor de Heere en 1 lot voor de weggaande bok. En dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. En dan moet Aaron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen en de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is slachten. Gaan we nou eens naar vers 15. Daarna, want er volgen er een paar ceremonierituelen die gebeuren moeten. Dan zegt vers 15, daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen als hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. En zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen overeenkomstig hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat te midden van hun onreinheden. Dan krijgen we weer een paar instructies en dan gaan we naar vers 21. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van de man die daarvoor gereed staat, de woestijn insturen. En zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. En dan gaan we naar vers 30. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen van al uw zonden, wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Vers 34. Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. Tot zover het gedeelte uit het hele hoofdstuk. Nou, ik hoop dat het u uitdaagt om dat hoofdstuk te gaan lezen. Lieve broeders en zusters, Leviticus is een onderdeel van Gods woord, van de hele Bijbel. Ik heb eens een predikant horen zeggen, als u 's avonds niet kunt slapen, dan moet u geen schaapje tellen, dan moet je Leviticus gaan lezen en dan val je vanzelf in slaap. Nou, het mooiste was dat ik die week erop in die kerk moest preken. En toen had ik besloten om juist uit Leviticus te gaan preken, om te laten zien dat als je Leviticus met een open hart gaat lezen en je wil daar de Heren in zien, dan is Leviticus zo'n schitterend boek, omdat Leviticus laat zien hoe heilig en rechtvaardig onze God is. En dat hebben wij in evangelisch Nederlands ons een beetje omlaag gebracht van God is liefde, het zit wel goed, maakt niet uit, hij houdt van je. Je mag komen zoals je bent, ja dat is waar, maar je mag ook blijven zoals je bent, dat is niet waar. Als je tot de Heere nadert en je wordt door de geest van God wedergeboren, kun je nooit meer blijven wie je was. Dat kan gewoon niet. Want zo is dan wie in Christus is, is een nieuwe schepping. En als je een nieuwe schepping bent, dan ga je anders denken, anders leven. Je kan niet anders. En als dat niet zo is, dan moet je je afvragen, moet u zich afvragen of je een nieuwe schepping bent. Als er niet het verlangen is om voor de Heere te leven. En weet u, zoals u weet, de meesten kennen mij, kwam ik op 35-jarige leeftijd tot geloof. En met totaal geen kerkelijke achtergrond. Op 35-jarige leeftijd kreeg ik voor het eerst de Bijbel en ik had er nog nooit iets in gelezen. Dus het Jodendom, het Israël, daar wist ik helemaal niks van. Het enige wat ik wist van Joden, dat ze vervolgd waren in de Tweede Wereldoorlog. Dat was het enige. Maar het gekke is, als je de Heere Jezus gaat leren kennen, dan ga je oog krijgen voor zijn volk. En het bijzondere is, als je zijn volk gaat leren kennen, dan drijft het je tot de Heere Jezus. Dat is zo mooi. En dat is het bijzondere, het scheidt elkaar niet, maar de Heere Jezus is die uitvloeiing uit de Oude Testament en geeft ons duidelijk dat er maar één weg tot behoud is. En dat is door geloof in de Heere Jezus Christus. Nou, ik heb 3 vragen gesteld bij de grote verzoendag. En de eerste van, is dit de belangrijkste dag? 2, wie is dan de belangrijkste persoon? En 3, wat is dan de belangrijkste reden van die dag? En dat is zo bijzonder om dat in het woord te zien. De belangrijkste dag. Is dit de belangrijkste dag? Ja, wat staat er? Het antwoord staat eigenlijk in vers 30. Want op deze dag. Want op deze dag. Welke dag? Nou, vers 34, die eenmaal per jaar gegeven wordt. Op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen van al uw zonden. Al uw zonden. En als de Bijbel zegt, al uw zonden, lieve broeders en zusters, dan zijn ook werkelijk al uw zonden vergeven. En die worden voor het aangezicht van de Here gereinigd. Dat is zo bijzonder. En weet u wat er is, wat ik zo prachtig vind van hier? Dat er niet staat, op deze dag vindt er alleen vergeving plaats. Nee, op deze dag vindt er verzoening plaats. En dat gaat veel dieper dan vergeving. Wij kunnen elkaar soms vergeven, maar verzoenen met elkaar, dat is veel moeilijker, hè? Je kan samen jaren opgetrokken hebben en er gebeurt wat. Ook onder christenen gebeurt dat. Er komt een scheiding, je vergeeft elkaar en het lukt maar niet meer om samen op te trekken. Wat voorheen was, dat lukt wel niet om dat weer goed te krijgen. Er blijft steeds wat tussen zitten terwijl je elkaar vergeven hebt. Maar hier zegt de Heere, op deze dag is er verzoening gedaan. Het is weer terug naar het oude. We staan weer rein voor de Heere. Want dat staat er hier. U wordt voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Nou, in en uit onszelf en ook de Israëlieten niet. Die hadden toch werkelijk ook niets om aan te dragen. Om te zeggen, oh, wij kunnen wel rein voor de Heere staan. Als je de geschiedenis van het volk leest, dan is het een wonder dat God nog zelf zo een dag geeft dat mensen gereinigd en verzoend kunnen worden met de Here. Of beter gezegd, dat de Here zich verzoent met het volk. En zijn wij beter? Doen wij het beter? Nou, ik niet. Ik ben net zo afhankelijk van de genade van God. Elke dag. Vanaf het moment dat ik mijn ogen open doe, totdat ik ze 's avonds sluit. En zelfs in de nacht heb ik Gods genade nodig om rustig te kunnen slapen en de dingen aan te kunnen. De genade van God. Want wat is bijzonder in deze dag, is dat die verzoening ook niet zonder belijden plaats heeft gevonden. Moet u maar eens kijken in vers 21, of we beginnen eigenlijk eerder. Aaron is eigenlijk de middelaar, degene, de persoon die daar tussen God en het volk is. Maar wat moet Aaron doen? We hebben in vers 11 gelezen, voor hemzelf, voor zichzelf, voor hemzelf. Het accent ligt dat ook Aaron, aangesteld als hoge priester, moest eerst gereinigd worden. Hij moest volledig gereinigd worden. Dan lezen we dat in vers 15 dat hij het bok moest slachten voor het volk, voor Israël, vers 16. Dus duidelijk, eerst een reiniging Aaron, een reiniging in het volk. En dan vers 21. En het is mij pas ook opgevallen, en ik moet erkennen dat ik het nooit zo gezien heb, dat er staat, Aaron moet ze beide handen op de kop van de levende bok leggen. En zo heb ik het altijd gezien. Hij legde zijn handen op de bok. En alle ongerechtigheden, alle overtredingen, gingen dan automatisch op die bok. En die bok werd weggestuurd. Totdat ik pas terug ontdekte dat er staat, Aaron moet zijn beide handen op de bok van de levende God, van de levende bok leggen. En al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden. Belijden betekent toegeven. Betekent met je mond uitspreken dat je ongerechtigheden hebt. Dat je overtredingen hebt. Dat je zonde hebt. En dan moest ik me zo afvragen. Nou, daar sta je dan als hoge priester en dan ga je de overtredingen, de zonden, de ongerechtigheden van het volk belijden. Waar begin je en waar eindig je? En als hij ze werkelijk allemaal beleden heeft, hoe lang heeft hij daarover gedaan? Stel u voor dat een oudste in de gemeente op die manier de zonde van de gemeenteleden zou moeten belijden. En hij zou u allemaal behoorlijk goed kennen. En hij zou beginnen bij u, en dan bij jou, en dan bij jou, en dan bij u, en dan bij u, en dan bij jou. Dan hebben we geen kerkdiensten van 1,5 uur meer. Dan gaan we meer naar het Zuid-Amerikaans en het Afrikaans. Dan gaan we naar 3 uur, gaan we naar 4 uur. En misschien zijn er wel zoveel zonden dat ze een paar uren bezig zijn. Maar hier moest hij belijden. Lieve broeders en zusters, belijden wij nog? Spreken wij nog uit wat onze zonden zijn? Dat is zo belangrijk om het aan de Here toe te geven. Want op het moment dat je zegt tegen de Here, Here, dit was fout, dan zeg je tegen de duivel, en dit wil ik niet meer. Want die wil je laten weten, ah, dat valt wel mee. Nee, in de heiligheid van God valt het niet mee. En nadat die zondebok dan dat allemaal ontvangen heeft en weggestuurd, moet Aaron zich opnieuw weer reinigen en volgen nieuwe instructies. Het is de belangrijkste dag, want er vindt reiniging, verzoening plaats. Maar wie is dan de belangrijkste persoon in dit gebeuren? En al gauw wordt gedacht aan de hoge priester Aaron, die een enorme rol hier speelt, die heel veel instructies krijgt, die in de puntjes moet opvolgen. Want als het verkeerd zou gaan, dan overleeft hij het zelf niet. Dus dat moet allemaal opgevolgd worden, maar het is niet Aaron. De hoofdpersoon in de grote verzoendag is de Here zelf. Aaron is wel de middelaar, de hoge priester die het uit moet voeren, maar in die zin een belangrijke persoon. Maar heeft u gelet op zijn kleding? Zijn kleding verschilt enorm van de beschrijving uit Leviticus 8. In Leviticus 8 wordt zijn kleding beschreven als een koninklijk hoge priesterlijk gewaad. Met prachtige kleuren, met goud, met juwelen, met een gouden plak op zijn tulband. De hoge priester. Maar hier op Grote Verzoendag moest deze priester zich verootmoedigen. Moest hij in eenvoud. En alles is linnen. Een linnen shirt, een linnen broek, een linnen gordel en een linnen tulband. Waarom? Omdat het hier niet om Aaron ging als schitterende hoge priester. Het ging hier om de Here als die schitterende, mag ik het zo zeggen, God die gaarne vergeeft. En dat is zo bijzonder, heel eenvoudig. Want als de bok is weggestuurd, u kunt het in het stuk lezen, dan moet Aaron zich weer wassen. Hij moet dat linnen goed, dat moet hij achterlaten in de tempel. En dan mag hij zich weer omkleden om naar buiten te gaan. En de meeste uitleggers zeggen, toen deed hij zijn hoge priesterlijk gewaad aan. Want er was verzoening gebracht over het volk. Maar de Here is de belangrijkste persoon. En wat is dan de belangrijkste reden? En het gevaar is dat we dat direct op onszelf trekken. Of op het volk trekken. De reden was dat het volk verzoend zou worden, gereinigd zou worden. Maar ik denk dat de belangrijkste reden is dat het volk zou zien welke God ze hebben. Dat is heel wat anders. We kunnen gelijk dat volk Israël centraal zetten en zeggen van zij hadden die vergeving nodig. Zij, tuurlijk, hebben ze nodig. Zij hadden die reiniging nodig. Hebben ze nodig. Maar dat was niet de belangrijkste reden. De belangrijkste reden was dat dat volk zou zien wie God was. Wie de Here God is. En misschien moesten wel de psalmen naar boven komen. Nou ja, of die er al waren, dat weet ik niet, maar de kenmerken ervan wel, want gij, o Heere, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Psalm 86, vers 5. De reden is dat zij zouden ontdekken en zouden zien en misschien wel 1 keer per jaar stil zouden gezet worden van dat is onze God. We hebben er een jaar misschien een puinhoop van gemaakt. Maar weet je, onze God is gaarne vergevend. Hij verlangt ernaar om naar ons uit te strekken. Psalm 103, vers 10. Hij doet niet naar onze ongerechtigheden en vergeldt niet onze ongerechtigheden. Hij is niet zo. Natuurlijk, als je hem afwijst, wel. Maar God wil dat ze willen zien wie hij is. En zolang er tabernakel was, zolang er een tempel was, is dat allemaal, heeft dat plaatsgevonden. Maar nu is er geen tempel meer en nu wordt Yom Kippur op een hele andere manier herdacht. Maar het wordt wel herdacht. Maar wat heeft dat er met ons te maken? Nou, omdat alle feesten in de Bijbel heenwijzen naar het eens en voor altijd volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het komt allemaal in hem samen. En dat is zo prachtig. En dan kunnen we ook dezelfde drie vragen stellen. Wat is de belangrijkste dag? Wie is de belangrijkste persoon? En wat is de belangrijkste reden? Nou, ik heb het eens een keer onderzocht zo aan broeders en zusters. Wat is voor jou de belangrijkste dag? Nou, dan zegt er één van mij, kerst. Wordt de Heer Jezus geboren. Oh. De ander zegt Pasen, want toen is hij opgestaan uit de dood. De ander zegt, oh, dat was mijn wedergeboorte. Dat is de belangrijkste dag. Accent op jezelf. Een ander zegt, nee, de hemelvaart. En als je een pinksterbroeder vraagt, Pinksteren. Dat is de belangrijkste dag, want het is de Heilige Geest uitgestort. Maar weet u, ik heb erover nagedacht. Je kunt ze niet scheiden van elkaar. Je kunt niet zeggen kerst of Goede Vrijdag of Paas of Hemelvaart of Pinksteren of de opname van de gemeente of de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Eén daarvan is de belangrijkste dag. Ze zijn zo met elkaar verweven in één persoon. Dus eigenlijk bij ons gaat het niet om wat is de belangrijkste dag. Wie is de belangrijkste persoon in uw leven? Gaat Christus, troont hij boven uw man en boven uw vrouw uit? Troont hij boven je kinderen uit? Troont hij boven het kleintje wat net opgedragen is? Troont Christus daarboven uit? Het gaat niet om die dagen, het gaat om in wie die dagen vervuld zijn. Ze zijn in hem verweven. En als je daarover na gaat denken, is dat zo schitterend om te zien dat de Heere Jezus werkelijk gekomen is. En als we dan denken aan de belangrijkste dag, of de belangrijkste persoon, de tweede, dan heb je het gevaar dat je denkt, ja, dat is de Heere Jezus. Hij is de belangrijkste persoon in het gebeuren van verzoening. En Johannes die dacht ook, dat is hem. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. Hij zag de Heere Jezus en hij wist, dit is hem. Zijn bloed bedekt de zonde niet, zijn bloed neemt de zonde weg. Daarom kan ook iedere gelovige, een wederom geboren persoon, onberispelijk en rein voor Gods aangezicht staan. Omdat de zonden zijn weggenomen. Maar is hij de belangrijkste persoon? Ja, hij is de belangrijkste persoon. Maar in het licht van zijn vader. Want zijn vader heeft hem gegeven. Het komt uit God vandaan. Want al zo lief had wie? Had God de wereld. En de Heere heeft zijn zoon gegeven. En het is de Heere die het offer van zijn zoon geaccepteerd heeft als een voldoening voor alle ongerechtigheden. Het is de Heere. En toch als je naar de Hebreeënbrief gaat. Oh, wat zou ik deze ochtend het liefst de hele Hebreeënbrief met u gaan lezen. En gaan zien hoe de Hebreeënbrief, de Heere Jezus, echt boven het hele Oude Testament, de Torah, uitteelt. Als de meer dan, en vul maar in. Zo geweldig om te zien. Maar gaat eens mee naar Hebreeën 7, vers 27. Hebreeën 7, vers 27. Hij, dat is de Heer Jezus. heeft het niet nodig, zoals de hoge priesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk, hebben we net gelezen, Aaron voor zichzelf en daarna voor het volk. Want wat staat er hier? Want dat heeft hij, en hou dit vast. En als u onderstreept in uw Bijbeltje, is dit een van die verzen die moet u onderstrepen. Want er staat er, dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Dat is die rijkdom. De grote verzoendag kwam elk jaar terug. Elk jaar terug. Eén keer per jaar. En hier staat dat de Heere Jezus het niet elk jaar nog een keer doet, maar hij heeft het eens voor altijd gedaan. En dat moeten we vasthouden. Want als we niet geloven dat hij het eens voor altijd gedaan heeft, kunnen we ook nooit geloven dat we eens en voor altijd wederom geboren christenen zijn. Want waar moet dat dan in zijn fundering in hebben? In dat volbrachte werk van hem. Eens voor altijd. Moet u kijken, hoofdstuk 9, vers 11 en 12. Oh, het is zo mooi. Luister. Maar toen is Christus verschenen. Maar toen is Christus, de Heere Jezus, verschenen. Hij is vlees geworden. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. En hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Let op, die niet met handen is gemaakt. Dat is die niet van deze schepping is. En hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, en let op, voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een jaarlijkse verlossing teweeggebracht. Ja, ja, dan moet u reageren, want dit is niet Bijbels wat ik zei. Dan moet u met een heilige boosheid gaan roepen. Dat was in het Oude Testament. Het was voor een jaar. En elk jaar moest dat plaatsvinden. Maar hier zegt hij, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Vanaf het moment dat je je knieën buigt, en dat je met je mond belijdt en met je hart gelooft, en tot wedergeboorte komt, dat is het werk van de Heilige Geest, dan ben je eens voor altijd gedoopt in die eeuwige verlossing. Dat is wat de Bijbel leert. En de duivel wil u leren? Ja, kom nou. Dat denk je zeker. Heb je wel eens in de spiegel gekeken? Nou, dat doe ik elke dag. En ik schrik soms van mezelf. Hoe goed ik er nog uitzie. Nee hoor. Maar dan schrik ik, als ik geestelijk in de spiegel kijk, dan schrik ik van mezelf. Wat er wel eens in mijn gedachten opkomt. Wat er wel eens in je hart opkomt. Hoe hebberig je soms kan zijn. Hoe moeilijk je het soms vindt om te delen van de goede gaven die God je geeft. Dat je merkt dat je aan dingen vastzit. En dat je er niet los van komt. En dan schrik ik van mezelf. En dan is er een stem. Zou het dan toch? Dan moet ik terug naar de Bijbel. Ja. En toch ben ik een kind van God. Ik moet alleen leren te leven als een kind van God. Ik moet leren te leven van alles wat ik ontvangen heb. En weet u, wat zo bijzonder is? Aaron moest dat hoge priesterlijk gewaad afleggen. En hij moest een linnen goed aanleggen. Een beeld van nederigheid, een beeld van verootmoediging. En onze hoge priester, de Heere Jezus. Denk aan Filippenzen hoofdstuk 2. Wat heeft die niet achtergelaten? Wat heeft die niet achtergelaten? Om voor ons de hoge priester te zijn en voor eens en altijd zijn bloed te geven. Hij liet alles achter. Dat was meer dan een gewaad van Aaron. En nou Hebreeën 10 vers 10. Want er staat drie keer eens en voor eens voor altijd in de Hebreeënbrief. 10 vers 10. Op grond van die wil. Het is heel belangrijk dat we begrijpen over wiens wil we het hier hebben. Dat is de wil van de Heere God. Op grond van diens wil zijn wie? Zijn wij. Zij die in de Heere Jezus geloven. Die hem aangenomen hebben. Die als ware hun handen op het volbrachte werk van Christus hebben gelegd. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. De NBG-vertaling zegt het iets anders. Op grond van die wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd in Christus. Het vloeit samen. Het vloeit samen. En dat moeten we vasthouden. We kunnen niet vasthouden aan onze emoties en gevoelens. We moeten ons vasthouden, lieve broeders en zusters, aan het woord van God. En dan pleeg je geen roofbouw, maar je gelooft met je hart wat God hier ons aanreikt. Dat is het bijzondere. En alles komt samen in de Heere Jezus Christus. Het reukwerk, de reinigingen met water, de zondoffers, de brandoffers, de zondebok, het bloed. Het komt allemaal in de Heere Jezus samen. Weet u waarom? Hoofdstuk 7, vers 26. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. En als u geen kind van God bent, dan zegt de Bijbel, en zo'n hoge priester heb jij, heeft u nodig. U kunt uzelf nooit en te nimmer rechtvaardigen voor God. Uw kerkgang niet, uw trouw Bijbel lezen niet, het Onze Vader bidden bij het eten, het rechtvaardigt ons niet voor het aangezicht van God. De enige manier is te geloven in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En te geloven dat zijn bloed gevloeid heeft. En dat dat eens en voor altijd voor alle zondaren gebeurd is. Maar je moet er wel in geloven. Stel uw vertrouwen op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Hoe wordt hij genoemd? Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars en boven de hemelen verheven. Dat is onze Heer Jezus Christus. Wat een genade als je in hem kan en mag geloven. En zoals Aaron zijn handen op de zondebok moest leggen, zo mogen wij figuurlijk in geloof, geestelijk, onze handen leggen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En ons door geloof worden verenigd met hem. Want dat is wat de Heilige Geest doet. Hij doopt ons in Christus. In hem ben je veilig. In hem ben je verzekerd. In hem. En wat is in hem? Is in het lichaam, in de gemeente van Jezus Christus. Daar is die veilige plaats. Weet u, Johannes zegt het zo mooi in 1 Johannes 1. Hij zegt, wat er vanaf het begin, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Moet dat bijzonder zijn geweest. Hun konden letterlijk de Heere Jezus aanraken. En als er één was die daarna verlangde, was het wel de apostel Johannes. Want die was vaker dan de anderen dicht bij de Heere Jezus te vinden. Hij wist in zijn hart, daar moet ik wezen, daar moet ik zijn. O lieve broeder of zuster, leef dat nog in uw hart. Die rijke genade van God. Leef het nog in uw hart te weten dat u verzoend bent met God. Want dat is het bijzondere. Leest u eens mee in 2 Korinthe. Want dan gaan we naar het laatste, de belangrijkste reden. Waarom is de Heere Jezus gegeven? Waarom is de Heere Jezus gestorven? Waarom is hij de enige weg? En waarom moeten we bij hem onze knieën buigen en geloven in het volbrachte werk van hem? En dan denken we, het gaat hier om ons. Nee, het gaat hier om de Vader. 2 Korinthe 5, vers 17 en 18. Moet u eens kijken. Daarom, als iemand in Christus is. Nou, ik hoop dat u van harte kunt zeggen, daar ben ik er één van. Daar ben ik er één van. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En nu dit. Wat is de belangrijkste reden? Dat is de Heere. En dit alles is uit God. Het is geen uitvinding van de kerk. Het is geen uitvinding van zondaren. Het is geen uitvinding van het volk Israël. De hele verlossing en vergeving en verzoening komt uit God. En wat staat er? Dit alles is uit God. En hier, dit vind ik zo rijk, zo bijzonder. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Wij hebben ons niet met God verzoend door het geloof. Maar als wij geloven in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, lieve broeders en zusters, dan is het de Heere zelf die u en jou en mij met zichzelf verzoent. Wauw! Hebben we er wel eens over nagedacht? Ik hoor zoveel mensen zeggen, ik heb mezelf met God verzoend. Nee, de Heere heeft zich op het grond van jouw geloof en de genade die hij schenkt, zichzelf met jou, met u verzoend. En dan zegt hij zegt die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. En dan vers 19, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende, heeft hij het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Als er hier iemand is deze morgen die niet verzoend is met God, dan komt nu die smeekroep vanuit de Bijbel. Vandaag, laat u met God verzoenen. Alles is ervoor volbracht. De Heere Jezus is eens en voor altijd dat heiligdom binnengegaan. Hij heeft eens en voor altijd zijn bloed gegeven. Het is gebeurd. Het vraagt alleen een nederig, oprecht hart die zijn knieën buigt, zijn zonde belijdt en met zijn hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dan zullen sommigen denken, is het dan zo eenvoudig? Nee, dat gaat niet eenvoudig. Want een mens wil niet op zijn knieën gaan. En dan merk je dat er een worsteling komt. Maar vandaag is die nieuwe oproep. Laat u met God verzoenen. En zij die met God verzoend zijn, dan is de oproep, leef daaruit. Leef daaruit. Leef dat leven wat je ontvangen hebt. Alles hebben we ontvangen in de Heere Jezus Christus. We moeten niet proberen christen te zijn. Als wedergeboren mensen zijn we christenen. We moeten alleen gaan leren leven met alles wat God ons gegeven heeft. Hij heeft zijn woord gegeven, zijn trouw gegeven, de Heere Jezus gegeven. Hij heeft de gemeente gegeven. Hij heeft zoveel gegeven. Maar putten we uit die gave van God om te zeggen, hier ben ik, een kind van God. Ik ben verzoend door het bloed van de Heere Jezus. En God heeft zich met mij verzoend. Wat een rijke boodschap. Lieve mensen, weet u zich verzoend met de Heere God? Heeft u in geloof als het ware uw handen op het offer van de Heere Jezus gelegd? Heeft u voor uw behoud uw vertrouwen gesteld in het volbrachte werk van de Heere Jezus? Mag ik u ook vragen, Rust u in dat volbrachte werk? Of wordt u steeds maar gedreven tot werken? We hoeven niet te werken. We mogen het uitwerken. Dat is heel wat anders. Maar niet meer werken. Rusten in het volbrachte werk. En weet u dat als u vandaag zou overlijden, dat u onberispelijk en rein voor het aangezicht van God staat. Niet omdat u het zelf volbracht hebt, maar omdat Hij zich met u in door de Heer Jezus met u verzoend heeft. En dan kun je gaan. Ik ben ervan overtuigd, 100% van overtuigd. Met al mijn tekortkomingen ben ik er 100% van overtuigd. Weet u waarom? Omdat de Heer het zegt in zijn woord. Ik ga niet op mijn gevoel af. Ik ga op het woord van God af. En die zegt dat ik behouden ben. Als u met hem verzoend bent, leef daar dan uit. Als u niet met hem verzoend bent, laat u zich vandaag met hem verzoenen. Zullen we de Heer samen danken. Vader, wat hebben we een rijke boodschap mogen ontvangen. Wilt u me vergeven, Heren, dat ik er een beetje met een sneltreinvaart doorheen ben gegaan. Je zou bijna een week gewoon stil kunnen bijstaan bij Leviticus 16, wat er allemaal gebeurt. En dan niet eens te praten over de Hebreeënbrief. Zoveel rijkdom heeft u ons toevertrouwd. Vader, dat het deze morgen ons mag bepalen hoe groot de verzoendag een heenwijzing was naar de verzoendag. De dag waarop u zich door de Heere Jezus met elke gelovige verzoent. En dat het uw verzoening is. Niet dat wij ons met u verzoenen, maar dat u zichzelf met ons verzoend heeft. En als we dan gaan bedenken over welke God hebben we het, die God die zo groot is, zo almachtig, soeverein, heilig, rechtvaardig, wonderlijk is het dan te weten dat u uzelf met ons en ieder van ons die gelooft verzoend hebt. En Vader, dank u wel dat die boodschap nog steeds mag klinken. Dat vandaag de dag u nog steeds niet wil dat mensen verloren gaan, doordat ze alle tot erkentenis van die waarheid komen. En daarom klinkt die stem nog steeds, die Paulus daar sprak, in de naam van Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Maar ook de oproep voor degenen die verzoend zijn, laat u dat niet ontnemen. En dat u overgaat in wettisch gedrag. Dat u overgaat in werken. Overgaat in het bewijzen. Punten halen. Nee, rusten in dat volbrachte werk. En daarvanuit te zeggen, Heere, vorm mij maar, kneed mij maar. En maak mij maar een beeld van u. En dan gaat hij werken. Dat is zijn verlangen. Maar moeten we belijden wat onze tekortkomingen zijn. Zoals Aaron de ongerechtigheden belijden. Met zijn mond uitsprak. Zo zegt uw woord ook dat als wij onze zonde belijden in 1 Johannes, dan bent u getrouw en rechtvaardig. En dan zal het bloed van de Heere Jezus ook weer reinigen. Niet tot behoudenis, maar om de relatie met u zuiver te houden. O God, wilt u zo deze morgen krachtig met uw geest en in ieder van ons werken. Opdat hier niemand weggaat zonder zekerheid van een kind van God te zijn. Heren, zo leg ik het terug in uw handen. Dank u wel voor de prachtige dienst die we met elkaar mochten hebben. Het zingen, het opdragen, het gebed. Heren, wat is dat rijk. En Heren wil ons bemoedigen om staande te blijven. Te volharden in de weg die we zijn ingeslagen. En u heeft daar alles voor aangereikt om te kunnen volharden. Geloofd zij uw naam. Geprezen zij uw naam. En we willen dat doen tot in eeuwigheid. Amen.